en 3. Dus de eerste 3 versen van gezang 428. De collecte zal zijn voor de kerk en de gevangenenzorg in Nederland. Het thema van de verkondiging is houvast vinden. En houvast vinden, dat thema is gekozen door de predikant naar aanleiding van Catechismus Zondag 1. Na de verkondiging zingen we gezang 420 wederom en dan het vierde vers. Dus 428, het vierde vers. En dan krijgen we de dankzegging en voorbeden. Na de geloofsbelijdenis zingen we als slotzang Psalm 68 vers 10. Dus geloofd zij God met diepst ontzag. De bekende berijming uit 1773, oftewel de oude berijming. Psalm 68 vers 10. Geloofd zij God met diep ontzag. De kerkenraad van de Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht-Zuid wenst u een gezegende dienst.
Goedemiddag gemeente, hartelijk welkom in deze dienst. We hebben de volgende mededeling voor u. Tijdens de verkiezingen ambtsdragers hebben vanmorgen 165 gemeenteleden hun stem uitgebracht. Door de gemeente is gekozen en door de kerkraad benoemd tot ouderling broeder Marco Dubbelt. We beginnen deze dienst met het zingen van Psalm 84, vers 1 en 2. En de kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Bidden we in stilte om een zegen voor elkaar en voor onszelf. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, de drie enige God. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Welzalig die uit uw kracht leeft, en want God onze Heer die ons mild bestraalt als zon, beschermt als schild, zal in genade ons verhogen. We zingen Psalm 84 en nu vers 3 en vers 6. zullen we samen bidden. Trouwe Heer in de hemel, welzalig zijn we als we op u vertrouwen. Werkelijk gelukkig, echt gelukkig, als we op u vertrouwen. En nu we vanmiddag met elkaar weer beginnen aan de catechismus, willen we aan u vragen of we dat mogen leren, op u vertrouwen. Als we in deze leerdiensten steeds met het geloof bezig zijn, geeft dat het meer is dan een stuk van de leer dat we behandelen. Een leerstuk. Maar dat het iets is over dat we iets leren van wie u bent. En dat we ook zo leren u te vertrouwen. En op u te vertrouwen. Hoe het ook gaat in ons leven. En hoe het ook gaat in de wereld. Hoe het ook gaat waar dan ook. Maar dat we weten dat ons leven bij u veilig is. En dat wij bij u veilig zijn. En dat het goed is om bij u te schuilen. We bidden van u, wees u bij ons als we zo uw woord openen vanmiddag. En naar de verkondiging daarvan luisteren. Geef dat het inderdaad uw woord mag zijn voor ons leven. En dat hebben wij zelf niet in onze handen. We zijn afhankelijk van uw Heilige Geest. Wilt u zo met uw geest in ons midden zijn. En ons horen uit genade om Jezus wil. Amen. We lezen met elkaar uit het evangelie van Johannes, Johannes 20, vers 1 tot 21. Johannes 10, vers 1 tot 21. En daar lezen we, voorwaar, ik zeg u, wie de schaapskooi niet door de deur binnengaat, maar van elders naar binnen klimt, die is een dief en een rover. Maar wie door de deur naar binnen gaat, die is herder van de schapen. Voor hem doet de deurwachter open en de schapen horen zijn stem, en hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. En wanneer hij zijn eigen schapen naar buiten gedreven heeft, gaat hij voor hen uit. En de schapen volgen hem, omdat ze zijn stem kennen. Maar een vreemde zullen zij beslist niet volgen, maar zij zullen van hem wegvluchten, omdat zij de stem van de vreemde niet kennen. Deze gelijkenis sprak Jezus tot hen, maar zij begrepen niet wat het was wat hij tot hen sprak. Jezus dan zei opnieuw tegen hen, voorwaar, ik zeg u, ik ben de deur voor de schapen. Allen die voor mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben naar hen niet gehoord. Ik ben de deur, als iemand door mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan. Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed hebben. Ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Maar de huurling en wie geen herder is, die de schapen niet toe tot eigendom heeft, ziet de wolf komen, laat de schapen in de steek en vlucht, en de wolf grijpt ze en drijft de schapen uiteen. En de huurling vlucht omdat hij een huurling is en zich niet om de schapen bekommert. Ik ben de goede herder en ik ken de mijnen. En ik word door de mijne gekend, zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. En ik geef mijn leven voor de schapen. Ik heb nog andere schapen die niet van deze schaapskooi zijn. Ook die moet ik binnenbrengen. En ze zullen mijn stem horen en het zal worden één kudde en één herder. Daarom heeft de Vader mij lief, omdat ik mijn leven geef om het opnieuw te nemen. Niemand neemt het mij af, maar ik geef het uit mijzelf. Ik heb macht het te geven en heb macht het opnieuw te nemen. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. Er ontstond dan opnieuw verdeeldheid onder de Joden vanwege deze woorden. En velen van hen zeiden, hij is door een demon bezeten en is buiten zinnen. Waarom luistert u naar hem? Anderen zeiden, dit zijn geen woorden van een bezetene. Kan een demon soms ogen van blinden openen? Tot zover de lezing uit de schriften. Zalig is een ieder die het woord van God hoort en het ook bewaart. Amen. En de preek gaat straks over het eerste gedeelte van zondag 1 van de catechismus. Wat is uw enige troost, zowel in leven als in sterven? Dat ik met lichaam en ziel, zowel in leven als in sterven, niet mijzelf toebehoor, maar mijn getrouwe zaligmaker, Jezus Christus. Met zijn kostbaar bloed heeft hij voor al mijn zonden volkomen betaald en mij uit alle heerschappij van de duivel verlost. Over de Heer Jezus gaan we eerst nog met elkaar zingen. Gezang 428. We zingen vers 1, 2 en 3. Jezus, mijn verblijden. En daarna mogen de kinderen naar de zonderschool. Wordt er hier in de kerk gecollecteerd. En dat is het. eigendom zijn van de Heere Jezus Christus. Jezus Christus eigen zijn. Van mijn getrouwe zaligmaker, Jezus Christus. Het is eigenlijk heel merkwaardig om een leerboek zo te beginnen. Om te beginnen met van, ja, wat is nou je enige troost? Dat ik van hem ben. Oud leerboek, we weten het, 1563. Op allerlei manieren ook weer opnieuw tot leven gebracht. Door andere woordgebruik, andere taalgebruik. Maar het is en blijft bijzonder, zo'n leerboek. Om zo te beginnen, hè, wie je zou zeggen van, nou ja, eigenlijk als je het gaat hebben over de leer van de kerk, dan zou je het moeten hebben over wie is God? Of sowieso, misschien niet helemaal niet onbelangrijk tegenwoordig, wat is God? Wat is nou eigenlijk God? Hè, wij zouden zeggen van, ja, dat weten we wel, maar heel veel mensen weten dat niet. Maar je zou zeggen van, dat is ook een goede insteek. Wat is God of wie is God? En wat is geloof en wat is geloven? En nou, dat je daarmee begint. Of, waar haal je je geloof vandaan? Wat is de Bijbel en hoe lees je die Bijbel dan ook? Maar dan komt er zo'n vraag, wat is nou je troost? Wat is je houvast? Wat helpt je nou in je leven? Elke keer weer kom je erachter dat, ja, misschien een heel oude vraag is, maar ook een supermoderne vraag. Want we doen eigenlijk alleen nog maar de dingen waar we wat in zien. We doen eigenlijk alleen nog maar de dingen wat ons helpt. En we doen bijna niets meer van omdat het zo moet of omdat het zo hoort. Dat is iets van vroeger, maar dat je zegt van ja, ik doe iets en ik hou van iets als ik er iets mee kan. Het is een uiterst moderne vraag. Het is geen heel modern antwoord, daar kom ik straks wel op terug. Maar het zet wel de toon. De toon van een manier van geloven die eigenlijk heel innig is. Die eigenlijk gaat over van, ja, over mijn hart, over mijn innerlijk leven. Die heel persoonlijk is. Het gaat niet over de zaken des levens, waartoe ben ik op aarde of iets dergelijks. Ook een goede vraag. Of waartoe is de wereld geschapen, dat soort dingen. Maar heel persoonlijk, hè, wat heb je er nou aan dat je gelooft? Heel troostvol ook is. Een vraag die ook, en een antwoord die je helpen wil. En die ook heel relationeel is. Het gaat over een relatie. Hoe je dat dan ook precies moet zien. Maar dat zet de toon. En niet een beschouwing over het wezen van het zijn, over het wezen van God, over het wezen van de mens, maar over het wezen van de religie, het wezen van de relatie. En je zou zeggen, waar hebben die mensen dat nou vandaan, hè? Die twee, Olivianus en Ursinus, de opstellers daarvan. Nou, ze hebben het van heel veel mensen, maar ze hebben het ook gewoon in de Bijbel gelezen. Dat heel persoonlijke, dat is nou juist iets van de Bijbel. Je moet altijd maar denken aan wat er staat in Genesis 3. Als Adam en Eva gezondigd hebben, dat de Heere God hen gaat zoeken. En hij vraagt, Adam, waar ben je? Ah, heel mooi, zo begint het in de Bijbel. Over die relatie. Waar ben je nou, Adam? Ben je kwijt? Je was er altijd. We wandelden samen door de stilte, de avondkoelte, en nou ben je er niet, waar ben je? En wat dacht je van een van de kleinzonen van Adam, Henoch? En er staat, hij wandelde met God. Nou, dat is een prachtige uitdrukking. Hij wandelde met God. Over Abraham. Hij sprak met Abraham als met een vriend. En Abraham spreekt met God als was hij zijn vriend. En dat geldt ook voor Mozes. En wat dacht je van die psalmen die we zo vaak zingen? Het zijn allemaal psalmen, uitdrukkingen van, ja, van een verhouding, van een relatie. Niet van het wezen van het zijn, maar van hoe, ja, hoe is God, wie is God, maar ook wie is die voor mij en hoe kan ik verder met hem, hoe kan ik met hem leven in dit tijdsgewricht, hoe kan ik met hem leven in deze omstandigheden van mijn leven, hoe wil hij dat ik leef in deze omstandigheden van het leven. En de Heer Jezus, die zegt dat ook zo, ja, die gaat daarin voor en zijn discipelen komen bij hem. Leer je ons bidden, want ze zagen hoe Jezus bad. En dat was heel persoonlijk. En Paulus zegt ook later van, ja, door de Heilige Geest leren we ook bidden. Abba, Vader. Nou, Abba, heel persoonlijk woord. Dus, als je zegt van de catechismus begint zo, ja, dat heeft de catechismus uit de Bijbel gehaald. Want zo wil de Bijbel ook gelezen worden. Natuurlijk zijn er ook heel veel meer dingen over te zeggen. Zondag 1 is niet de hele catechismus, natuurlijk niet. Maar, ja, noem maar iets. Wie is God? Over de drie eenheid gaan we het nog hebben. Zondag 8, over wat geloven nu eigenlijk is. Zondag 7, over wie Christus Jezus is. God en mens, daar moet je wel eens over nadenken. Drie eenheid natuurlijk helemaal, hoe zit dat nou? Je kunt zeggen, nou, dat is ingewikkeld, laat me liggen. Nee, hoe is dat nou? Over waarom Jezus kwam, over de Heilige Geest, over doop en avondmaal, over het leven uit God, over de wederkomst, over het laatste oordeel. En over wat God van ons vraagt, ons geeft, de geboden en de gebeden. Allemaal dingen waar je goed over na moet denken en waar je hersens ook voor moet gebruiken. God heeft die ons ook niet voor niets gegeven. En het gaat ook over de kerk en daar kun je ook over nadenken. Wat zijn de spelregels in de kerk? Maar ja, het is eigenlijk net als met een huwelijk, hè? Als je een huwelijk begint met het opstellen van een aantal spelregels, dat lijkt me niet handig. Dat lijkt me echt niet handig. Ja, op een gegeven moment ontkom je er niet aan doordat je niet spelregels opschrijft, maar dat je met elkaar rekening houdt natuurlijk. Nou, daar begin je eigenlijk mee. Maar je begint niet met het opstellen van een aantal spelregels. Wij gaan met elkaar door het leven en dat betekent één voor mij dit en voor jou dat. En dat we hier over het wezen van het huwelijk gaan nadenken. Nou, prachtig allemaal. Het gaat er natuurlijk om dat je zegt, ik hou van jou. En dat die ander zegt, ik hou ook van jou. Nou, dat is het begin van een relatie. En daarin gaat het, ja, je zou kunnen zeggen, dat is ook het geloof. Daarover gaat het, hè? Over liefde gaat het. En de liefde tot God is weer anders dan de liefde tot mensen, dat begrijpen we ook wel. Maar dat is nou de zaak, daarover gaat het. En daarover gaat het dus in het evangelie, daarover gaat het ook in de kerk. En de catechismus gaat ons daarin voor. En ja, daar moet je altijd weer uitkomen. Hè? Je kunt hele ingewikkelde dingen bespreken en soms moet je die ook bespreken. En soms zijn het ook heel veel heel nare dingen om te bespreken. En die moet je ook bespreken. Maar uiteindelijk, als je daar niet terechtkomt, bij het begin, nou, dan ben je het kwijt. Dan verstart een relatie ook in regels. Zo van, jij doet dit en ik doe dat. En als je dat niet doet, doe ik dat niet meer, enzovoort. Nou, als je zo'n relatie krijgt, ik weet niet, maar daar zit je niet op te wachten. En dat is ook niet wat de Heere God wil. Misschien is het dan wel wat anders dan we gewend zijn, hè? De insteek van de catechismus, de insteek van het geloof, is niet wat mensen er vaak van maken. Is niet het systeem. Is niet het systeem van een relatie, is de relatie zelf. En voor theologen is dat een gevaar, hè? Om te zeggen van, ja, ik ben veel bezig met de dingen van de Bijbel en met allerlei leerstellingen en allerlei uitleggingen. Dat je zegt van, ja, mijn geloof verliest zich soms in een systeem. Dat zou kunnen. En dan kun je van het systeem heel veel afweten. En je kunt bijvoorbeeld relatietherapeut worden. Of je kunt huwelijksdeskundige zijn. En je zegt, ik weet precies hoe dat nou werkt in een huwelijk. En ik weet precies hoe het werkt in een relatie. Maar ja, je kunt ondertussen een heel slechte relatie hebben. Terwijl je wel weet hoe het werkt. Omdat je daar niet op gespitst bent. En daar gaat het nou juist om. Het gaat juist in de kern om dat wat God tegen ons zegt en wij tegen hem mogen zeggen. Wat er in een relatie tot stand mag komen. Het gaat erover, over de vraag wiens eigendom ik ben. Van wie ben ik nou eigenlijk? Van wie ben ik nou eigenlijk? Ja, eigendom. Je zou kunnen zeggen van dat is vooral iets van, als je het daarover hebt van ik bezit iets, ik ben de eigenaar van. Dat is vooral iets van zeggenschap. Als ik iets bezit, als deze van mij zou zijn, mag ik hiermee doen wat ik wil. En als ik een slaaf heb, dan mag ik tegen een slaaf zeggen, jij moet dat doen voor mij. Het is hij is mijn eigendom of zij is mijn eigendom en ze moet doen of hij moet doen wat ik zeg. Dat zit er soms bij, het is mijn eigendom, het is van mij. Kleine kinderen hebben dat heel snel, als ze jong zijn en ze hebben iets, dat is van mij. Daar blijft een ander vanaf. En daar mag ik mee doen wat ik wil. En grote mensen hebben dat soms nog steeds. Maar dat is niet de eerste gedachte. Het is iets, en dat is wel heel mooi, als je de catechismus zo leest, van er staat niet, wie is jouw eigenaar? Dat je zegt, ja, dat is de Heer Jezus Christus. Dat is ook goed geweest natuurlijk. Hè? Maar wat is je enige troost? Wat helpt je nou in je leven? Waar vind je steun? Hou vast in. En staat er dat ik van hem ben. Dat ik zijn eigen ben. Dat is niet iets waarvan je zegt van, daarin worden de afspraken gemaakt. Maar dat is iets heel hartelijks. Het is niet zo dat ik zeg van, nou, dat is nou mijn verhaal. Ik ben zijn eigendom. En dus ik moet doen wat hij zegt. Het is niet iets disciplinairs, maar iets heel hartelijks. Dat ik niet van mij, maar het eigendom ben van mijn getrouwe zaligmaker, Jezus Christus. Daarin spreekt zijn zeggenschap. Maar vooral, ja, dat ik daar heel blij en gelukkig van word. Hoe sprong mijn hart hoog op in mij? Ik schat zo in, als je de geschiedenis van de kerken ziet, dat we dat niet allemaal hebben meegekregen van huis uit. En misschien wel gehoord hebben van dat je zegt van ja, daar gaat het om. Maar als iets van ver, ja, dat zal dan wel zo zijn dat dat mooi is. Dat is misschien voor een aantal mensen mooi. Maar ik, en misschien ook wel, ja, er staat er dan, Goddank ben ik zijn eigendom. Maar ben ik dat nou ook echt? Ben ik nou Gods eigendom? Ben ik nou het eigendom van Jezus Christus? Je zou zeggen, dat is de troost, dat is het houvast van zondag 1. De insteek van de hele Bijbel. Dat ik zijn eigendom ben, maar ben ik dat nou wel? Kan ik dat nou zomaar zeggen? Dat ik zijn eigendom ben in leven en sterven met lichaam en ziel. Kan ik nou zomaar zeggen, ik zit hier in de kerk. Oh ja, ja, ik ben zijn eigendom, ben het eigendom van de Heer Jezus. In leven en sterven met lichaam en ziel, voor tijd en eeuwigheid, met huid en haar enzovoorts. Kan ik nou zomaar zeggen? Ja, ik kan wel zeggen, maar is dat dan ook zo? Nou, dat is niet automatisch zo natuurlijk. Nee, dat is niet automatisch mijn troost. Niet van nature. Maar moeten we proberen te volgen. Want ik heb het net over het huwelijk gehad. Maar dit is toch een beetje een andersoortig huwelijk. Het is geen, wat je zegt, geen huwelijk met gemeen akkoord. Hè, met wederzijdse afspraak. Kijk, zo is dat tegenwoordig bij ons. Hè. Niemand zegt meer van ja, mijn vader vindt dat ik met je moet trouwen, dus dan doe ik dat maar. Dus ja, je kunt het zeggen als vader, maar dat gaat hem niet worden, denk ik. En omgekeerd ook niet. Er zijn geen afspraken hier in de gemeente tussen van, nou ja, ja, jouw zoon, het lijkt me wel wat voor mijn dochter, of omgekeerd. Zo werkt het niet. Dat zijn wederzijdse afspraken. Bij God is dat heel anders. Want eigendom, je zegt, ik ben Christus eigendom, dat ziet op iets wat aangekocht is. Hè, verworven is. Wat het wel aardig als er dus een huwelijksdienst is. En dan vraag ik altijd van... wil je dat je vader je weggeeft in de kerk? Dus dat hij met je naar voren komt. En nou, niet altijd is dat het geval, maar soms wel. En zeg, ik zeg, je weet toch wel wat dat betekent, hè? Nou ja, dat vind ik wel mooi eigenlijk dat het zo is. Ja, dat vind ik ook wel mooi, maar weet je wat het betekent? Het betekent dat je eigenlijk, dat je van de eigendom van je vader overgaat in de eigendom van je man. Dat is de achterliggende gedachte. Je vader komt binnen en die geeft zijn dochter weg aan de bruidegom. Je bent niet meer van mij, maar je bent van hem. Dat is de betekenis. Nou, als je een heel feministische vrouw hebt, dan zullen ze zeggen van, nou, dat gebeurt niet. Maar de meesten zeggen, het is wel mooi. Ik zeg, ja, dat is zeker mooi. Maar dat is de achtergrond. De eigendom. Zo beleven wij dat niet meer. Zo beleven wij een huwelijk niet meer, een eigendom. Maar dat is met de Heer Jezus wel zo. Ik heb je gekocht. En een eigendom verwerven, dat hangt natuurlijk van twee zaken af. Hangt van de koper af. En hangt van de verkoper af. Nou, de koper is duidelijk. Wie is dat? Dat is de Heer Jezus. Die koopt. Dat ben ik niet. Ik koop niet mezelf. Ik ben niet mijn eigen koper. En ik moet er nog bij zeggen, ik ben ook niet eens mijn eigen verkoper. Ik verkoop mezelf niet aan de Heere Jezus. De verkoper, ja, daar wordt nooit zo heel duidelijk over gesproken wie dat nou is, maar hier in dit antwoord staat, hij heeft voor al mijn zonden volkomen betaald en mij uit alle heerschappij van de duivel verlost. Dus ik zit in de macht van iets. Ik zit in de macht van de zonde, ik zit in de macht van de dood, ik zit in de macht van de duivel. Daaronder ben ik verkocht, hè, Paulus zegt, ik ben verkocht onder de zonde. Dus als Jezus mij koopt, ben ik niet door mezelf verkocht. Hè, Jezus heeft ons niet van onszelf gekocht, hij zegt niet van ik wil jou wel hebben, dus geef jezelf maar over. Ja, dat moet je ook doen, maar dat is een ander verhaal. Maar ja, van wie die dat nou koopt, hè? Je zou dat kunnen vergelijken, want ja, wie heeft er nou recht op ons? Wie is nou onze eigenaar? En dan zeg je van ja, dat is God die ons gemaakt heeft, hè? En dat is ook zo. Maar ja, soms heb je dat als er mensen gegijzeld worden. Hè? Misschien is dat een mooi beeld, of nou een mooi beeld, in ieder geval een duidelijk beeld. Dat je zegt, als er mensen gegijzeld worden, dan wordt er een losprijs betaald. Je wordt gegijzeld voor geld, dus er moet een geld betaald worden en dan kom je vrij. En dan wordt het betaald aan die gijzelnemer. En kun je dan zeggen, van die gijzelnemer heeft daar recht op. Nee, maar hij heeft het wel geëist. Nou, op die manier heeft Christus ons gekocht. He, eigenlijk uit de gijzeling gekocht. En daar heeft hij losgeld voor betaald. En dat is wel goed om te onthouden. Hè? Van, hij koopt ons dus niet van onszelf. Ik geef mijn leven nu uit handen. Dus met andere woorden, ik geef mijn leven aan u. En dat is dat Jezus mijn leven koopt. Nee, zo is het niet. Zoveel hebben we nu ook weer niet te vertellen. Zo werkt het echt niet. Hij koopt ons niet. We zijn niet gekocht door onze toestemming. Dat we zeiden van dat is prima dat u me koopt. Helemaal niet. Hooguit met onze toestemming. Maar zelfs daar moet je je vragen over stellen. Hè, Paulus zegt inderdaad, we zijn verkocht onder de zonde. We zijn dood in de zonde. En dan, als je zo bent, dan kun je jezelf niet verkopen. Je kunt jezelf niet verkopen. Nou, inderdaad, zo is het. We hebben niet zoveel te bieden aan God. We kunnen niet zeggen van nou, hier is iets en dat kost zoveel en dat is iets geweldigs. En we hebben niets te bieden, maar we zijn ook niet zo echt eigenlijk van de partij die verkoopt. Wat is er bij ons? We zijn verkocht onder de zonde. We weet niet of u wel eens wat van die dichter Gerrit Achterberg hebt gelezen. Hij schrijft wel een beetje moeilijke gedichten. Maar die heeft ook een gedicht dat heet Deïsme. Dat gaat over God en mensen. En dan heeft hij het over, ja, door wie zijn we nou gekocht? Door die koopman in Oud Roest. Dat is Jezus. Dus dan zeg je van, oh, een rare uitdrukking, kom je niet tegen in de Bijbel. Nee, die kom je niet tegen in de Bijbel, die kom je tegen bij Gerrit Achterberg. Inderdaad. Maar ja, Oud Roest, achtergelaten. Ja, je bent een ton, een olievat, zegt hij. Nou, de olie is eruit, heb je niks meer aan. Behalve voor die koopman in Oud Roest. Dat is Jezus Christus. Als hij niet lang was langsgekomen. We staan daar bij het grof vuil. Dat is het verhaal. Ik ben zijn eigendom. Mag ik dat dan zomaar zeggen? Nee, dat was de vraag. Nee, dat is niet zomaar. En dat kun je ook niet zomaar zeggen. Alleen, je mag het zeggen omdat hij het zegt. De koper kan dat zeggen. Die heeft het recht. En die kan het ook zomaar zeggen. Maar die koper ben ik niet, is niemand anders dan Christus alleen. Ik verkoop niks aan hem. Alleen lege praatjes. Ik word gekocht. En dat zet die vraag van, ja, ben ik nou wel zijn erfeigendom in een heel ander licht? Dat heb ik dus helemaal niet voor het zeggen. Je kan niet zeggen, ja, ik ben Gods eigendom. Wie ben ik nou eigenlijk om dat te zeggen? Dat kan ik niet regelen, dat kan ik niet organiseren, dat kan ik niet op de veiling zetten, helemaal niks. Dus ik moet met die vraag nee verkopen. En ik moet met die vraag naar die koopman van Oud Roest. En aan hem moet ik het vragen. Ben ik van u? Ben ik uw eigendom? Wat zou hij zeggen? Wat zou die koopman zeggen? Die goede herder. Hij zegt, ik zet mijn leven in voor mijn schapen. Mijn schapen gaan mij ter harte. Ik ben gekomen omdat mijn schapen leven hebben en overvloed. Petrus schrijft in zijn brief, wetend dat we niet met vergankelijk goud of zilver zijn vrijgekocht, maar met het kostbare bloed van Christus. En als je dat hoort, kostbare bloed van Christus, en ik zet mijn leven in voor de schapen, wat hoor je dan van die eigenaar en die koopman in de Oud Roest? Wat hoor je dan? Dan hoor je iets van passie, van een hart dat klopt. En hij zegt het, en hij belooft het. En onder ede heeft hij het beloofd bij onze doop. Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij. En zoals dat in het lied staat, met zijn bloed, kocht hij ook mij. En dan moet je het aan hem vragen, aan de eigenaar vragen. Ben ik van u? Ben ik uw eigendom? Wat zegt hij? Wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Hij heeft zijn eigen bloed ingezet voor die gijzelaars. Hij gaat ervoor. Ik zet mijn leven in voor de schapen. Ik wil zingen daarom van mijn heiland. En dat moet je ook doen. Zijn eigendom. Gekocht. Betaald. Het heeft met relatie te maken. Het heeft inderdaad ook met zeggenschap te maken. Dat hoort er wel bij. Hij heeft iets over mij te zeggen. Namelijk over mijn lichaam en mijn ziel, mijn leven en mijn sterven. Ik ben zijn eigendom met lichaam en ziel in leven en sterven. Lichaam en ziel, mijn buitenkant en mijn binnenkant. Mijn doen en mijn denken. Mijn hele bestaan. van hem. Ik ben het in leven, nu en sterven en na sterven. Dus bij leven en dood. Helemaal. En dat heeft met zeggenschap te maken. Zeggenschap, en misschien moet je nog een ander woord daarbij nemen, met verantwoordelijkheid. Als ik nou niet van mijzelf ben, dan, ja, wie is er dan verantwoordelijk voor mij? Dan is hij dat. Als ik niet van mijzelf ben, dan is hij verantwoordelijk voor mij. Is hij verantwoordelijk voor mijn lichaam en mijn ziel. Ja, hij legt ook wat op mijn bordje, dat weet ik. Hij legt ook verantwoordelijkheid bij mij neer. En betekent ook dat, omdat ik niet van mezelf ben, en omdat mijn lichaam niet van mijzelf is, mijn geest niet van mijzelf is, niks van mijzelf is, mijn sterven dus ook niet, dat ik daar heel verantwoordelijk mee om moet gaan. En dat ik daar niet slordig mee om mag gaan. Maar dat betekent ook, en in dat kader staat het vooral, dat ik die verantwoordelijkheid over mijn bestaan, en dat klinkt heel makkelijk, en het is nog de waarheid ook, hoewel het niet eenvoudig is, dat ik de verantwoordelijkheid over mijn hele leven bij hem mag neerleggen. Dat betekent het. Ik ben van hem, met lichaam en ziel, in leven en sterven. Is hij verantwoordelijk voor mij? En dan denk je aan wat apostel Paulus schrijft, hè, in Filippenzen 4. Dat je soms met bidden en soms met smeken, afhankelijk van de situatie denk ik, je wensen bekend mag maken bij God. En waarom? Omdat je zijn eigendom bent. Dat je het eigendom van de Heer Jezus bent. En dan is hij in zekere zin dus, is hij verantwoordelijk voor je. En wat zegt Paulus erachter? Wat gebeurt er dan? En de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Er staat niet bij van, dus dat doet hij precies wat jij vraagt, want jij bent niet de eigenaar, hè? Maar die vrede van God geeft je. En de Heer Jezus zegt het zelf, als je bidt, zal ik in ieder geval de Heilige Geest geven. Ik geef niet altijd alles wat je wil, maar in ieder geval zal ik de Heilige Geest geven. Dus in het gebed mag je ook de verantwoordelijkheid bij hem neerleggen. En dat geldt voor je geest, je ziel, je lichaam. Dat hangt met de geestelijke dingen samen, ook met de dingen van hem. Dat hangt met je lichaam samen, dat hangt ook met je psyche samen, met je psychische dingen die soms dat je daardoor in de war bent. Hij legt bij mij verantwoordelijkheid neer, inderdaad. Maar ik ook bij hem. En misschien moet ik me daar toch maar eens bewust van zijn. Ik mag hem wijzen op zijn eigenaarschap. Ik mag hem wijzen op zijn eigenaarschap van mij zoals ik ben. Met huid en haar. En ik zal het ook altijd blijven, zijn eigendom. Ook als de stonde slaat dat dit lichaam sterven gaat. Paulus zegt, het zij dan dat wij leven. Het zij dan dat we sterven. En hij zegt dat zomaar in het tussenzinnetje. Dat is altijd van die mooi. Hè? Van de meest mooie dingen die Paulus zegt, die zegt hij niet heel uitgebreid, maar die zet hij in een tussenzinnetje. En die tussenzinnetjes zijn zo mooi. Het zij dat wij leven, het zij dat wij sterven, we zijn de Heer. Het heeft het erover, ja, wat moet ik nou? Moet ik naar heen gaan? Of moet ik nou hier blijven? Maakt niet uit, we zijn van de Heer. Gekocht en betaald. Door die koopman in Oud-Roest. En als we dan gaan nadenken en nadenken over wat geloven betekent, wat christelijk geloof is. Dan beginnen we dus zo, hè. Met de God van Abraham, Isaac en Jacob. Of zoals het vaak gezegd wordt in de Bijbel, in de psalmen, als het gaat over de God van Jacob. Welzalig de mens die de God van Jacob tot zijn hulp heeft. De God van Jacob is de God die heel persoonlijk is. Die naast ons zit en naast ons staat. Die ons kent van aangezicht tot aangezicht. is de God van David. Van al die anderen. Die heel persoonlijke God. Die in Christus naast ons is komen staan. God met ons. Immanuel. Hij kwam van al zo hoge, van al zo ver. Maar hij werd God met ons. En daar begint het geloof mee. Het geloof is niet een systeem. Het geloof is het vertrouwen hebben op je eigenaar. Daar begint het geloof mee. Daar draait het om. En dat blijft de drijvende kracht. Ik ben van hem. En als je het niet gelooft, moet je het hem maar vragen. Amen. We zullen danken en bidden. Vader in de hemel, we danken u voor uw zoon, die koopman. Ja, er staat een gelijkenis, die schone parels zocht. We weten wel dat dat toch een beetje anders is. Maar dat u wel zoekt, dat uw zoon wel zoekt en vond door zijn leven neer te leggen. En we willen u heel hartelijk danken voor het evangelie. Dat we niet van onszelf zijn. Hoe moeilijk dat soms ook kan zijn om dat werkelijk uit handen te geven. Maar het is als we ons daartegen verzetten. Alsof we steeds verder in de modder vast komen te zitten. Maar u bent onze koopman. U heeft ons gekocht en betaald met uw bloed. En daar willen we stil van worden. En stil bij blijven staan. En ons gelukkig prijzen. Dat we niet van onszelf. En dat we ook niet van een ander. Maar van onze getrouwe heiland, Jezus Christus zijn. En dat uw zeggenschap zich ook uitstrekt tot ons leven. En dat uw liefde ook in ons leven, van ons zoals we hier zitten, zoals we meeluisteren, uitstrekt. Heren, we bidden van u, geef dat we dat nooit uit het oog verliezen. En dat we altijd, hoe we ook met de dingen bezig zijn, en hoe we ook ons werk moeten doen en mogen doen. Dat we dit toch als de kern van ons leven vasthouden. Dat we gekocht en betaald zijn met het bloed van Christus. Ja, als stukken oud roest. Maar wel gekocht en wel betaald. En we danken u uit de grond van ons hart. En we bidden van u. Wees u zo met ons, ook als deze week komt, waarin er van alles zal gebeuren, dat weten we. In de wereld en in onze levens. En we bidden van u, geef dat we dit vast mogen houden. Wat er ook gebeurt, Jezus mijn verblijden. Wat er ook in de wereld gebeurt, Jezus mijn verblijden. Wat er ook in ons eigen leven gebeurt, Jezus mijn verblijden. Wees u zo met ons en maak ons sterk in u. We bidden zo voor de mensen om ons heen. Ook de mensen die het wel geloven. Of niet meer geloven. Of nooit gekend hebben. Maak ons sterk om een getuige van u te zijn. Zegent u ons ook als gemeente rondom dat woord van u. Dat we het weten, hier draait het om. En dat we ons niet verliezen in wat dan ook. En dat we ons helemaal niet verliezen in de gedachte dat wij ons eigen baas zijn. Heere, maak ons sterk in u. We danken u voor de uitslag van de verkiezingen. En we bidden voor broeder Dubbelt. Geef hem de vrijmoedigheid om een goede beslissing te nemen op zijn benoeming. We bidden ook voor broeder Verblauw. We denken aan alle anderen die gekozen zijn. Waarmee een andere weg wordt gegaan. Heere God, we leggen dat in uw handen. Wees u de goede herder van deze gemeente. We vragen van u. Gaat u met ons mee deze week in. Bewaart u ons. Wees u ons nabij komende donderdag. De begrafenis. Bewaart u ons ook voor uw koninkrijk dat komt. We zitten soms zo te dubbel hierover en te twijfelen hierover. En we hebben zoveel dingen waar we van in de war raken. We weten dat als uw koninkrijk komt, dat de dingen klip en klaar zullen zijn. En laat daarom uw koninkrijk maar komen. Heren, denkt u aan allen van wie wij houden. En hoort u ons barmhartige Vader om Christus wil. Uit genade. Amen. We willen nu met elkaar het geloof belijden en ons slotlied is Psalm 68 vers 10 in de oude berijming. Gelooft zij God met diepste ontzag. En u mag er staan. En in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden we. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, is geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, is nedergedaald in het rijk van de dood, ten derde dagen is opgestaan van de doden, is opgevaren ten hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en het eeuwige leven.
Thank you.
daaromheen in vrede en draag met u mee de zegen van de Heer. En de Heere zegene u en hij behoede u. En de Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.